De titel van het woord dat ik voorbereid heb, Luc het Agaren, heb ik genoemd Loon naar werken en voorrecht. Loon naar werken en voorrecht. De laatste keer, als ik me goed herinner, heb ik gesproken over de eerste 14 versen van 2 Timotheus 1. En graag zouden we vanaf vandaag eigenlijk gewoon verder op bouwen met jullie. Vanaf vers 15 tot 18. En dan de eerste 13 versen van 2 Timotheus 2. De insteek die ik eerst uitlegde was dat het eigenlijk mijn eigen hartsgedachten zijn bij dat stuk. Ik heb dat de vorige keer ook zo genoemd. En dat is ook vandaag opnieuw zo. Het hangt eigenlijk allemaal een beetje aan elkaar. De vorige keer vond ik het prachtig te zien wat een bemoedigende relatie Paulus en Timotheus mochten hebben, terwijl dat ze eigenlijk samen arbeiden voor de Heere. En de bijzondere zegen die daaraan verbonden is. Wandelen en werken met de Heere zet enorm veel in gang. Het verandert onze eigen wil en onze gedachten. En die gedachten en wegen dat de Heere voor ogen had toen hij ons allemaal riep en leerde kennen. We zijn niet geroepen om stil te zijn. Toen ik de eerste keer de vorige spreekbeurt eigenlijk, dacht dat woord voor te breiden, wilde ik mij richten op het tweede hoofdstuk enkel en vooral eigenlijk op het feit van ja, een van de basisversen van de club, Kevin van Dogen, die ding dan, Luc vraagt dat soms, draag je een collar, u spreekt. Ja, ja, Luc, soms doe ik dat wel een keer. ik wilde dat eigenlijk mee focussen op die soldatentoestand waaraan dat de club verbonden is, maar hij had een andere plan. Ben iets heel anders uitgekomen, ben het eerste geduid bij lezen. Ik heb de samenhang ervan gezien, of wat dat het voor mij toch tot mijn hart sprak. En ik kon dat niet laten liggen, ik kon dat niet negeren. Laten we dus samen lezen vanaf vers 15 van het eerste hoofdstuk tot vers 13 van het tweede hoofdstuk. Excuseer. En ik ga jullie voorlezen uit de HSV-vertaling. Dit weet u dat allen die in Azië zijn zich van mij afgekeerd hebben. Tot hen behoren Phygelus en Hermogenes, mogen de Heere aan het huis van Onesiphorus barmhartigheid bewijzen, want hij heeft mij vaak bemoedigd en heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd. Integendeel, toen hij in Rome aangekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht en hij heeft mij gevonden. Mogen de Heere hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de Heere op die dag. En hoezeer hij in Efeze gediend heeft, weet u zelf het beste. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om anderen te onderwijzen. Leid verdrukking als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud. Omdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, dan krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor leid ik verdrukking en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles terwille van de uitverkorenen, omdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Werken. Niet voor de Heere, maar eerder langs zij en met de Heere. De Heere Jezus navolgen, dat brengt dingen teweeg in onze leefwereld. zowel positieve reacties als negatieve reacties, zoals we mogen zien. Maar er is steeds ook een heel bijzondere verbintenis, zoals we de vorige keer ook mochten zien, tussen de arbeiders voor het koninkrijk. Hoewel velen zich van Paulus afkeren, allen staat er zelfs, zie je ook dat God steeds in trouwe mensen voorziet. Wanneer je wandelt op zijn pad, ondanks de moeilijke omstandigheden waarmee je kunt geconfronteerd worden. Onesiphorus is hier de uitzondering op de regel. Want terwijl dat velen zich wegdraaien, of zo niet allen, is Onesiphorus trouw. En wie is die trouw? Aan de Heer Jezus. Hij blijft ondanks alles een ondersteunende dienstknecht van de Heer Jezus en zijn boodschap. En ook Paulus, die ook een dienaar is, die hierdoor opnieuw enorm bemoedigd en versterkt wordt. En bij de trouw van Onesiphorus vertelde ik de vorige keer dat hij een echte broeder was. Ik weet niet of je dat nog herinnert, dat ik Onesiphorus een broeder genoemd heb. Gezien de motorwereld, dat je onder je niet zo goed kent, dat is eigenlijk een begrip die dooruit komt. En die een beetje min in het tweede thuis is, wil ik je er dan graag iets over uitleggen, over dat woord broeder. Bro, broeder, is een woord dat niet licht gebruikt wordt in de subcultuur van de 1% wereld. Niet zoals tegenwoordig je langs de bar loopt, vustjes uitdeelt en gebrood wordt, ten passen en ten onpassen. Het is een commitment die eraan vasthangt. En tegenwoordig wordt dat die commitment, het woord wordt gewoon gebruikt zoals het gebruikt wordt. Die in de context van hoe ik dat eigenlijk ken. Jos bijvoorbeeld zag ook soms brood tegen ik. En ik heb er totaal geen probleem mee. En waarom niet? Omdat ik weet van mijn broer en de Heer dat hij er dezelfde waarden over bent. Ook al is de motorwereld misschien niet zijn in thuis, kent hij wel de waarden waarvoor dat staat. Dat weet ik gewoon, daar ben ik ten volle van overtuigd. Waarvoor staat dat dan? Bro of brother? Brother betekent dat je ongeacht, ik ga het proberen rustig voor te lezen, je eigen omstandigheden en je middel, je 24 op 24, 7 dagen op 7, ten dienste staat van je broeders, ongeacht hun omstandigheden en hun middelen. Het betekent dat je een zelfverloochende verbintenis aanhoudt die tijd, omstandigheden en middelen van beide partijen volkomen overstijgt. Het vergt een bijzondere hoeveelheid tijd die je met elkaar doorbrengt, een zeer dichte relatie waarin je elkaar sterktes en zwaktes kent, helpt en elkaar opbouwt en sterker maakt. Dat is de pure oldschool mindset van de 1% biker en de beginnen. Dat is iets heel apart. Deze mannen zijn natuurlijk tegenwoordig heel erg dun gezaaid. Geld, macht, eerzucht en al lange onder een eigen van gevoel en in die mindset al serieus aangetast. De allereerste die ware brotherhood toonde voor die ware brotherhood toonde was eigenlijk en is voor mij nog altijd eigenlijk de Heer Jezus Christus. Gezien zijn toewijdingen naar ons, de bijzondere hechte relatie die de Heer Jezus met ons zoekt. Als er bij onze Heer een percentage moest opgeplakt worden, in plaats van een 1%er, was die een 0,1%er. De toewijding die de Heer aan de dag legt, voor 1, zijn hemelse vader. 2, zijn geschapen mensen zijn gewoon uniek. Je legde zijn leven af, een ondraaglijk lijden, dat is niet gewoon, hè. Het is niet even van, ah, ik ga sterven door u. Nee, nee. Een ondraaglijk lijden legt hij zijn leven af voor zijn vrienden, voor zijn broeders. Ah, zijn sisters natuurlijk. Dat lijden, dat was voor ons. En dat we moeten goed beseffen. Ik verkreeg de eeuwige kroon aan de heerschappij. Een voorrecht van zijn vader. En als je ziet, bij zijn getroon is diezelfde bijzondere zegen en een toekomst aan de zijde van de Heer, eeuwig leven en in veel excellentere omstandigheden dan nu, En hij volle kennis van de Heer Jezus en bovendien nog een keer een regeerfunctie, een kroon met hem. Te mogen dienen, beste mensen, broers en zussen, is een voorrecht. Een bijzonder voorrecht. Zoals Onesiphorus, broederschap, of misschien ook wel cruciform discipelschap toont, zo toont ook Paulus dat. Door zijn zegen en gebed om barmhartigheid en genade bij de Heer Jezus, omwille van Onesiphorus zijn volhardende dienstbaarheid, zie je dat het een van zichzelf vloeiende wisselwerking is tussen de mensen die wandelen met Jezus, die werken aan de zijde van de Heer Jezus, het Koninkrijk. En dat is fantastisch om te zien dat als je slaagt om te leven in overgave, dat de Heer alles in elkaar laat vloeien. Het is zijn werk, hè? Als Paulus zich recht aan, heel de brief is gericht aan Timotheus, maar er is al een kleine tonnage dat hij dan zegt van, in vers 1 van het tweede hoofdstuk, u dan, mijn zoon, het werk van Paulus in bedieningen dus, dat is er ook al uit voortgevloeid, ja, Timotheus is aangestoken geweest, wordt gestart in de genade die in Christus Jezus is. Voor mij is dat in de tegenwoordige tijd. Het is een vaststaand feit dat die genade een extreem speciale genade is. Het is een eenmalige en blijvende genade. Sorry. Het is een eenmalige en blijvende genade die de Heer over zijn getrouw uitgiet. Niets is nog meer nodig dan deze bijzondere tussenkomst voor eens en voor altijd. En niemand kan er iets aan toevoegen of aan wegnemen. Ik ken geen enkele andere genade die zo totaal is op deze wereld. Het is een wonderlijke kracht te weten dat je als mens die faalt en tekortkomt, ik ben dan eerst moeten zijn dat ik tekortkom aan de Heer en dat ik faal. Dat is een bijzondere kracht, waaraan dat mij recht doet, dat ik nog steeds wandel in die bluffende genade door het werk van de Heer. Het is de vaste rots die ervoor zorgt dat we eigenlijk niet moeten twijfelen. En dat is ook Paulus zijn basis voor zijn pleidooi die je vanaf nu houdt en de opdracht waarin hij Timotheus oproept en bemoedigt. Hij draagt zijn strijdmakker voor het evangelie op, wat hij gehoord en geleerd heeft, opnieuw verder te leren aan anderen. En eigenlijk die opdracht luidt het toe te vertrouwen. Machtig, hè? Iets toevertrouwen. Wat betekent dat, iets toevertrouwen? Volgens mij betekent het bovenal dat je ook zelf vertrouwen hebt in die persoon. Dat je iets toevertrouwt en dat hij er alles zal aan doen om het toevertrouwde met zijn meeste zorg en zijn liefde te bewaren. Bedenk dan, Dobby, dat het een opdracht is van Yahweh en zijn zoon Jezus Christus om dat toe te vertrouwen aan zijn geschapen mensen en aan zijn geschapen mensen dat opnieuw elkaar toevertrouwen. Dat zegt mij heel duidelijk dat de Heer Jezus vertrouwen heeft in ons. Ondanks onze tekortkomingen, ondanks ons faal. Een beetje zoals dat mijn vriend Carlos in een motor achtergelaten heeft in mijn garage. Alleen is het een veel groter geschenk dan een motor. Hoeveel te meer horen we dan niet de boodschap van redding en blijvende genade, ja, te verzorgen. En dat blijft het ook niet bij, want de boodschap die ons toevertrouwd is, moet ook toevertrouwd worden aan mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Ah ja, oké, dat is toch niet voor mij, hè? Denk je misschien. Mag ik jullie enkele vraagjes stellen vanmorgen? Als ik het leuk vind, mocht je er maar ja of nee op antwoorden. Zien jullie jezelf hier vanmorgen als Godse troon? Luc, zie je jezelf als een Godse troon? Ja? 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 Positief dus, ja. Oké, goed. Heb je de liefde voor Gods boodschap van genade? Heb je daar de heartbeat voor? Kun je nadenken? Kun je bidden? Kun je bidden? Bidden, ja. Ja? Oké. Nu komt er een hele moeilijke. Kun je een beetje tijd voor te studeren mesten? Ja? Oké. Nice. Vertrouw je de Heer dat hij je zal leiden wanneer hij erom verzoekt in je gebed? Volmondig, ja? Very nice. Toen heb ik vrij goed nieuws voor jullie allemaal. We zijn allemaal bekwaam om Gods evangelie te delen met anderen en te leren, noem je goed lusten, wat je zelf mocht ontvangen. Dat wil zeggen dat je perfect capabel zit om je relatie met de Heer, dat je hierdoorin ontvangen hebt, of dat dat nu van Jos komt, of van een persoon dit, of van een ander studie die je leefde hebt, om dat te delen met anderen. Wij stellen ons bereidwillig op. De Heer Jezus bereidt onze weg. We hoeven geen doorgewinterde bijbelgeleerden zijn om hier actief aan mee te werken. Zo word je eigenlijk een soldaat in een dienst van de Heer Jezus. Vers 3 verwijst naar lijden en verdrukking. En in de context dat hier staat, is het ook lijden en verdrukking zoals ze kent. Maar zoals ze zegt in het eerste stuk, het gaat over mijn eigen hartse dagen dat ik hier bekreeg, ook hier belezen. En toen heb ik de vrijheid genomen om erover na te gaan denken, net te zeggen van, tja, verwijst dat er continu eigenlijk in de hoedanigheid dat je komt als een dood van Jezus, naar leiding en verdrukken. Ben je continu in leiding en verdrukken? Is dat altijd zo? Er zijn momenten dat je leidt, er zijn momenten dat je verdrukt wordt. Maar zou het misschien ook kunnen verwijzen naar de training en de inzet die een soldaat aan de dag moet leggen om gewoon nog maar capabel te zijn om zich staande te houden op het slagveld of de oorlog. Training baart perfectie. En dat maakt u sterker. Getrainde persoon brengt er altijd beter van af. Alleen door zich exclusief te focussen op hun training en opdrachten, zijn ze in staat om bijvoorbeeld gegijzelde soldaten of achtergebleven mensen te bevrijden in een vreemd land en verscholen gevangenissen. Ja, dat is echt een team setup, dat is een team die bijhoudt en dat zegt van kijk, die locatie, dam. We doen ze, swift in, swift out, no one left behind, is hun motto. Is dat nu ook wat we weer toegeroemd zijn in Gods woord? Heer Jezus stuurt zijn discipelen uit. En hij zegt, vind de mijnen en verkondig het evangelie, de goede boodschap van hoop. We wandelen in dit leven, maar als onze focus goed zit, zijn we ook niet continu verstrengeld met de levenszaal. Maar allemaal wat we moeten doen om onze financiële kant van de zaal rond te krijgen en dit en dat. Als onze focus bij de Heer is, toen schenkt hij ons rust door de bevestiging in zijn woord over ons. Het is zijn geschapen leven. Zo behagen wij God en leiden we eigenlijk een vruchtbaar leven. Een succesvol leven. Succesvol leven gaat om jezelf. Dat is ego. Een vruchtbaar leven gaat om je liefde voor de anderen. Vers 5, de wedloop die Paulus loopt en zelf beschrijft in een van zijn brieven verloopt volgens de regels die er ook aangehaald worden. Net zoals in vorige versen kan je eigenlijk, als je goed leest, geen shortcuts vinden, no cheats, geen easy way. En zelfs al was het er nog zelfs moest het mogelijk zijn om de makkelijke weg te nemen, de weg zonder zelfverloochening. Deze zou toch nooit zoveel voldoening geven als wanneer je het volle pond voor de overwinningen betaald hebt. Er is geen beloning voor wie zeurt of er de kantjes afloopt. I'm sorry, ik heb dat dan niet ingevonden. En de Heer Jezus, zijn blijvende vergeving en genade, is de oproep voor iedereen die zijn naam beleidt. Ik moest er echt bij bedenken van, ik moet echt opletten dat ik dat niet licht gaan doen. De Heer zijn naam beleiden. Want 1, je wordt erop aangekeken. 2, er zijn gevolgen. En bedenk vooral een keer hoeveel dat de Heer zijn woord oproept om trouw en barmhartigheid te weerspiegelen, ondanks alles wat in je leven gebeurt. De beloning is groot in mensen daarvoor. En de omvang van de beloning en de manier waarop we leven moeten een beetje onbalancen, on point. Dat is onze relatie met de Heer. En dat is niet gemakkelijk. Dat vergt tijdinvestering. Dat vergt ding loslaten van je leven en zeggen, ja, nee, dat niet, ik wil de Heer voor een pa. Moet je dat echt doen? En die beloning is zo groot. In vers 6 staat er, de landbouwer die, aanhaling, zware arbeid verricht. Dus het Gods woord zegt hetzelfde. Het is niet gemakkelijk. Het is zware arbeid. Wilfried is er niet vandaag, maar opeens dat Wilfried maar ook kan getuigen vanuit een boerenstil dat dat serieus wel een keer tjongel is. Wel, ons geloofsleven hoort dat ook als we zijn. Als het op zijn max zijn en het allemaal goed lukt en het zijn moeite kost. Sorry, gast. Dat niet goed. Zit er niet in. Maar er staat bij, de landbouwer die zware arbeid verricht, moet. Niet mogen, hè. Of zal misschien, of hopelijk, nee, moet als eerste niet te vuffen, ten eerste, en de vruchten delen. Probeer de keer te beseffen hoe fantastisch dat dan niet is. De eersteling die verkocht worden op de veilingen. Zijn dat goedkope dingen of zijn dat dieren dingen? Dat is meestal, hé, hoog beeld, hé. Daarin mogen we weer delen. Amma die zelfopoffering vinden in onszelf om het leven, onze omstandigheden, los te laten, de Heer te vertrouwen en met hem mee te werken. De eersteling, de best of the best, weer mogen door aan delen. En ik zeg, mogen, het is de Heer zijn zegen. Telkens malen dat ik van de Heer lees over zijn zegen, ja, de Heer kan één twaalf niet. Dat is een klein beetje zegenen. Je gaat geen druppel zegen krijgen. Ja, het gaat geen emmertje zijn. Het is altijd een overvloed. En hoe kunnen we weer dat dan niet verlangen naar het zien? Waarom kunnen we toch niet die opofferingen brengen? We weten toch wat het was? We weten dat toch heb? Iedereen klap van het koninkrijk. Maar waarom modderen we toen ons aan met de zaal van de wereld? Ik zie er ook schuilen aan, niet? En waarom voor een kerken nog zelden de harte teams, zoals een sexy soldaten, die samen dienen in de loopgraven, als een kerk aan de rang sluiten in gebaard? Samen studeren, groeien met elkaar en sterker worden. Ik kan eerder de indruk dat we als kerken tegenwoordig verzwakken. En ik zeg nu niet dat je verantwoordelijkheden in de maatschappij moet negeren, maar ik vraag me gewoon af, op welke plaats staan ze? Als die God dan toch zo machtig is waarin dat we geloven, dan veronderstel ik dat een zeer op de eerste plaats staat. Dat kan toch niet anders? Ik denk dat dat een ernstige vraag is. Het is een bijzonder voorrecht om de eersteling te mogen lezen, nemen. En dat deel te mogen in. En we moeten nog heel goed beseffen. Vers 7 vertelt ons dat we horen na te denken over de dingen die je hoort. Niet alleen over de Heere, maar ook over de dagdagelijkse dingen. En dat we ze eigenlijk moeten gaan toetsen, alles wat we ons van bewust worden, dat ik dat zo noem, dat we dat moeten toetsen in onze persoonlijke relatie. En wat is onze persoonlijke relatie? Dat is studie, lezen in Gods woord, gebed en bidden. Praat met God. We vragen toen in die ding, in die persoonlijke relatie, aan Jezus, Gods waarheid, over alle dingen. Nieuwsflash, Als jij zelf stuurt die kans in je leven, heel spijtig, maar dat lukt niet. Je kan dat niet weten. Hoe kun je nu Gods wil leren kennen als je geen studeertijd hebt met de Heere? Ik zeg dat echt niet mensen voor te slaan vandaag. Ik hoop dat niemand dit zo interpreteert dat ik hier vandaag probeer met Gods woord te slaan. Eerst en vooral, ik probeer dat met jullie te delen. Ik probeer het jullie toe te vertrouwen. Omdat ik je onder haren zie. Omdat ik de Heere haren zie. En omdat ik zelf al 19 à 20 jaar door schade en schande langzaamaan een beetje wijzer word. Ik heb het zelf moeten ondervinden. En de weg is nog belangen niet ten einde. En daarbij, als je zelf geen studeertijd met de Heere doorbrengt, wat doe je dan eigenlijk als christen? Eigenlijk leun je toen enkel en alleen op andere mensen in de relatie. Hopelijk met de Heere en niet op hun eigen zijn. En hoe zul je hen er herkennen toen? Hoe zul je hen er herkennen die een afwijkend pad leren? Zoals vers 8 zegt, wij moeten beseffen dat de Heer Jezus, de opgestaande, levende Heer is, die hier en nu bij ons is, en elk moment van ons leven, dat niemand anders ziet, boven in je kamertje zit, of in toekje in een kot, of in doekje en stout te smoren, of weet ik wat allemaal. In die moment is de Heer met ons en ziet hij dat allemaal. Niks is voor de Heer verborgen. In de hoop van het evangelie van het leven en de overwinning horen wij te wandelen. En ons te wentelen in die relatie en in dat besef, zodanig dat we er volledig van doordrongen zijn. In die hoop ligt de genade van het bijzondere voorrecht dat de Heer zijn vertrouwen gunt. Daarom leidt Paulus inderdaad verdrukking en draagt hij boeien, zoals vers 9 zegt. Het is niet doelloos, hè? Wat Paulus ervaart, de inspanning die Paulus levert, en de tegenstand dat hij ervaart, en de daadwerkelijke fysieke en smadelijke behandeling door derden dat hij moet ondergaan. Paulus, zijn levensomstandigheden, zijn niet sterker dan Gods woord en Gods voorzienigheid door trouwe mensen als een arbeiders te schenken. Gods woord is niet te bidden. Het kan niet tegengehouden worden. Het bluft zijn werking uitvoeren. Want het is een woord van kracht, van liefde, van genade en van hoop. Zodoende stelt deze boodschap en de persoonlijke relatie Paulus in staat om de Heer na te volgen en liefdebetoon en barmhartigheid en een zelfverloochening voor de uitverkorenen, zijn medegeloofsgenoten. Zo gaat de werkingen van de Heere God zijn woord steeds verder. Paulus bevestigt nogmaals in vers 11 dat het een betrouwbaar en een vast antwoord is. En we mochten dat vorige week eigenlijk ook al horen. En ik geloof dat je dan ondertussen toch ook al wel allemaal beseft dat dit een vaststaand, krachtig woord is. En gezien de werkende kracht van het evangelie in het leven van iedereen die erin slaagt te leven in volle overgave en dienstbaarheid, gestorven aan onszelf, ego, eigenbelang en dergelijke, dit zorgt voor het eeuwige leven in de Heere. En zelfs een regerenplaats is een koninkrijk. En dat, lieve vrienden, is opnieuw een voorrecht. Dus als God ons zegt dat wanneer wij hem verloochenen, hij ons zal verloochenen, dan moeten we er een bittere ernst met die boodschap nemen. En verder onderzoek, studie doen, om te leren kennen wat er nog allemaal geschreven staat over onze levens en onze manier waarop dat we horen de Heer toegewijd zijn. We kunnen zoals mensen ontrouw zijn. Gelukkig toch Gods trouw boven kif. Hij kan niet verloochenen waaraan dit hij zichzelf verbonden had. En daar ligt de kracht van die bijzondere en blijvende genade. En weet je, soms, hé, soms trek je uit, doe je ding voor de Heere, maar heel je hart, omdat je een andere maas lief hebt. En je arbeidt met de Heere, je bidt voor iemand, en je doet maar. Ja, en uiteindelijk krijg je meermaals een taksel op de neus dat je lief is. Eerlijk gezegd, in het verleden ben ik al veel teleurgesteld geweest in het feit dat je mensen Gods liefde probeert duidelijk te maken en dat het niet leek te lukken. En dat heb je meermaals op mijn hart gezet en gezorgd ervoor dat ik wilde opgeven. Maar dat was omdat mijn relatie misschien met de Heer niet on point is. Als dat niet zo is, dan word je teleurgesteld dat je mensen niet kan bereiken. Of dat niet leek te lukken. Op werken voor God, broers en zussen, staat er geen registratieteller. Toch niet in dit leven. Dat geloof ik niet. Bedenk zeer zeker dat wanneer je je inspant voor het goede nieuws, wat hij zelf geleerd, gestudeerd, gebeden en toevertrouwd zit, ja, dat dat een levend woord is. Zoals vers 9 zegt opnieuw, de moeite waard om schade te lijden, want zelfs houdt het voor ons op, hé, hier. Het woord van God is niet gebonden. Met deze boodschap hoop ik dat iedereen die zich ooit teleurgesteld voelde over het ongeschijnlijk niet bereiken van wat hij wou, mag weten dat wat hij gezaaid hebt, misschien nog gewoon een beetje levend water tot groei ontbreekt. En dat dat nog niet mocht ontvangen, omdat God zijn timing anders is dan die van ons. Weet alsjeblieft en besef dat het onze taak is Christus Jezus in alles na te volgen. En dat is eerst in plaats als gemeente, dat we hier vandaag niet alleen gemeenschap hebben met elkaar en elkaar bemoedigen en de Heere prijzen, wat tijdens de week als we samenkomen op onze gebedsmomenten, op onze studiemomenten, dat we hopelijk in de toekomst, kijken nu al eigenlijk weer naar uit, weer mogen nemen met elkaar, dat we samen kerk mogen zien. Dit is een eenheid van de Heere God, mensen. Ze zijn allemaal soldiers. En we horen allemaal onze persoonlijke relatie op punten om. We horen de trein, ja, op klaar te zinnen wanneer de Heer ons nodig had. Zelfs al is onze opdracht een einde, hier op deze aarde, alles wat dat gezaaid is, gaat God doen ontlukken op zijn tijd. Het is onze taak Christus Jezus in alles na te volgen en als wij zijn beloofde voorrechten mogen ontvangen, en zo gaan we ook loon naar werken krijgen. Amen.